BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de Amerikaanse verkiezingen van volgende week. De midterms. Ik doe dat met correspondent in Washington, Jan Postma.
Ja, bijzonder hoor, Bernard. Leuk om dat met jou te kunnen doen. Op afstand, maar dankzij de wonderen van de techniek toch dichtbij. Amerikanen kiezen dinsdag een nieuw parlement. En de campagne, die is los.
If he understands giving tax breaks for private planes more than he understands making sure that seniors who've worked all their lives are able to retire with dignity and respect, he's not the person who's thinking about you and knows you and sees you, and he should not be your senator from Wisconsin.
We praten hier het hele uur over met Amerikanist Koen Petersen in de studio. Welkom.
Ja, goedemiddag.
Fijn dat je erbij bent. Mannen, aan allebei de vraag, laat ik maar gewoon de eerste vraag stellen. En ik moet hem ook zelf beantwoorden, denk ik. Wat denken jullie? Wordt het een bloedbad, Koen?
Waarschijnlijk wel, omdat de peilingen nu al aangeven dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden terugwinnen en de Senaat heel spannend wordt. Maar wat belangrijker is dat de trend heel erg in de richting van de Republikeinen gaat. En in de laatste dagen wordt die trend vaak versterkt. Dus Democraten kunnen hun adem inhouden. Het wordt geen leuke avond voor ze.
Jan? Hoe kijk je?
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Geen leuke avond inderdaad. Want je ziet al die lijntjes van de peilingen op alle plekken waar het als een beetje spannend was, klimmen ze nog steeds verder naar elkaar toe. En dan is er nog een beetje optimisme, in ieder geval bij de Senaat. Maar dat Huis van Afgevaardigden, ik denk dat Democraten daar al afscheid van hebben
genomen. Ja, maar je kunt ook zeggen, voor de Republikeinen is het dus feest. Het is maar van welke kant je er naar kijkt. Hè? Die hebben toch krijgen een prachtig op. Ja, toch?
Ja, zeker. En dat is ook wel waar. Want die Republikeinen die nemen daar ook wel al een heel klein een beetje een voorschotje op, heb ik het gevoel. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik zie dat optimisme en een beetje dat triomfantelijk op sommige plekken al wat terug.
Ja, dat klopt. Het is wel de vraag wat voor Republikeinse fractie er komt. De Republikeinen hebben zich altijd geprofileerd als in de meerderheid waren, als een verdeelde partij. Waarbij je uiteindelijk toch met een meerderheid te maken hebt, maar met een verdeelde fractie ook weer een hele lastige meerderheid. Dus het is wel afwachten wat daar in de praktijk van terecht gaat komen.
Ja, ik loop even vooruit op wat we nog gaan bespreken. Maar dat is bij de Democraten toch niet zoveel anders. Als je ziet wat de afgelopen tijd is gebeurd met dissidente senatoren die niet mee wilden stemmen met de president en zo. Dus dat is op zichzelf. Ja, that's America.
Ja, je hebt natuurlijk in Nederland 20 partijen die inmiddels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. En in Amerika heb je al die verschillen onder twee daken. Dus dat vraagt om interne strijd. Ja. Maar het is heel lastig om met de meerderheid te regeren. Zeker als die krap is, zoals bij de Democraten. En de verschillen zo groot zijn, omdat die progressieve extreem links zijn en de gematigden behoorlijk gematigd. Ja, dan is het heel lastig voor Biden om daar een meerderheid mee te krijgen. En ja, dat heeft hem ook gehinderd de afgelopen twee jaar.
Hey Jan, jij bent de enige van ons drie die nu al in Amerika is. Ik kom eraan, zoals je weet. Ben er al bijna. Ja. Maar ja, toch, de hele simpele vraag. Ja, wat ruik jij, zie jij, voel jij om je heen?
Ja, ik ben, zoals je weet, de afgelopen weken veel op reis geweest. Dus ik heb echt alleen niet even geroken in Washington, maar ook in Texas, ook in Kansas, in Missouri, op allerlei plekken. En wat ik daar dus twee dingen die me opvallen. De eerste dus, dat een beetje dat triomfantelijke gevoel bij Republikeinen. Je merkt echt wel dat die denken van dit gaat gebeuren. Wij gaan het weer pakken. Het land wordt weer een beetje meer van ons.
I told you so.
Huh? Ja, precies, yeah, precies. En dat laten ze gewoon ook meer zien. En je had in het verleden natuurlijk de Trump-vlaggen en de Trump-bordjes die je meer zag, omdat de Republikeinen daar gewoon net even wat trotser op zijn, dat liever willen laten zien. En het valt me nu ook wel op dat je de Republikeinse kandidaten, dat je die gewoon net wat meer vertegenwoordigd ziet en dat Democraten wat stiller zijn. Dat zijn ze van nature vaak ook wel, maar daar zit dus ook wel wat, volgens mij, wat voorzichtigheid in. En ja, een Trump-vlag zie je af en toe nog wel, maar een Biden-vlag, ja, die heb ik eigenlijk sinds de verkiezingen niet meer gezien, Bernard.
Oké, later in deze uitzending gaan we het nog hebben over welke kandidaten in welke staten we nou precies moeten volgen.
Ja, en laten we dan ook eens even kijken naar de man die ik net al noemde, Joe Biden. Want die midterms, dat wordt automatisch ook al een soort referendum over de zittende president altijd. Biden heeft al wat succesjes gehad de afgelopen twee jaar. Maar ik heb dan het gevoel, ja, als kracht in de campagne maakt hij eigenlijk weinig los. Hij is heel impopulair, kan je zeggen. Het feit dat hij nu niet zoveel losmaakt en dat hij zo impopulair is. Koen, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dit zijn eigen schuld of waren hier ook externe factoren waardoor hij met de gebakken peren zit?
Het is denk ik grotendeels wel ook hem aan te rekenen, omdat Biden, net als de Democraten traditioneel, graag geld uitgeven om burgers te helpen. En na corona en tijdens corona hebben ze dat ook gedaan. Daarnaast heeft Biden enorm willen investeren in milieu en sociale infrastructuur. Dat heeft duizenden miljarden dollars gekost. En veel mensen waarschuwden toen al van pas op dat je de geldpers niet te hard laat draaien, want vroeg of laat gaat dat tot inflatie leiden. En Biden zei poepoe, dat valt wel mee. En als die inflatie dus is het tijdelijk, terwijl het nu boven de 10% staat voor het is hoger dan de afgelopen 40 jaar. En dat maakt Amerikanen dagelijks bezorgd bij de pomp en in de supermarkt. En daarnaast zie je ook dat de terugtrekking uit Afghanistan toch niet alleen de Vietnam-trauma's weer boven heeft gebracht bij oudere Amerikanen. Maar daar wordt Biden ook verantwoordelijk gehouden voor het in feite aanmoedigen van Poetin om Oekraïne binnen te vallen. En het aanmoedigen van de Chinese president Xi om Taiwan te bedreigen. En Amerika stuurt met hele brede steun van beide partijen heel veel geld en materieel naar Oekraïne. Maar eigenlijk wordt het door critici ook wel gezien als een onnodige oorlog die niet was gebeurd als Biden niet zo tumultueus uit Afghanistan was weggegaan. Dus van binnenlands beleid en buitenlands beleid merken de Amerikanen de nadelen. En dat wordt Biden wel aangerekend.
Ja. En het gevolg dat we alle drie dan zien is dat plotseling een deel van de campagne wordt overgenomen door Barack Obama. Jan en ik hebben er heel veel al over gepraat. Met jou nog niet zoveel, Koen. Jan, jij eerst eventjes.
Ja.
Wat is de conclusie? Ze willen Biden er gewoon niet bij hebben? En dan maar Obama? Of is het meer van Obama is misschien iemand die nog een paar stemmen binnenhaalt? Hoe moeten we het zien, denk je?
Ja, ik denk dat Obama een beetje, die wordt gezien als het geheime wapen. De pinch hitter die in de laatste paar minuten van de wedstrijd nog in kan brengen. En dat is degene die de goal kan maken. Die iets kan forceren, een stormram. En je ziet ook, je liet dat stukje al horen van Obama. Hij was on fire. Dat was echt een Obama die veel energie had. Inhoudelijk denk ik ook de dingen zei om zijn achterban, om de Democraten te activeren. Hij communiceert veel beter dan Biden. Dus ik denk dat hij, voor zover dat invloed nog heeft, dat hij dat ook echt in ieder geval heel goed doet. Dat hij daar de juiste man voor is. En tegelijkertijd zie je dat Biden wat oudere man die toch wat bedaagder overkomt en niet die energie overbrengt, ook natuurlijk heel erg impopulair is op dit moment. Dus veel kandidaten hebben gezegd van kom maar niet bij mij langs. En ik hoorde ook, hij gaf gisteren voor mij gisteravond een belangrijke toespraak over de toekomst van de democratie. En toen waren de reacties ook zo hier en daar een beetje van democraten wel van ons hoeft dit niet zo. Hij kan beter een beetje uit beeld blijven. Ja en dan is zo'n Obama natuurlijk wel een heel fijne soort bliksemafleider.
Zullen we even een klein stukje van die speech luisteren?
As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America. For governor, congress, attorney general, secretary of state. Who won't commit. They will not commit to accepting the results of elections that they're running in. This is a path to chaos in America. It's unprecedented. It's unlawful. And it's un-American.
Ja, als ik even mag. Ik dacht twee dingen, jongens. Het eerste is, het is aangekondigd als een hele belangrijke grote speech. Dus wij dachten, dat wordt minstens zoiets als de State of the Union, of misschien nog wat spannender. En uiteindelijk stond hij op het Centraal Station. He, dat is toch net even wat anders.
Ja.
Dat is het eerste wat me opviel. En het andere wat me opviel, hij valt hier dus duidelijk de Republikeinen aan die al van tevoren hebben gezegd, sommigen daarvan, we gaan de uitslag van de verkiezing aanvechten. Maar dan denk ik, waarom begin je nou niet met iets, waar is je eigen programma? Waarom zit je alleen maar voortdurend te hakken takken? Koen?
Ja, het is kritiek op de campagne van de Democraten die, zoals wordt gezegd, geen boodschap hebben die eigenlijk door alle kandidaten wordt uitgedragen. De Republikeinen zeggen de economie is niet in goede handen, de inflatie is te hoog, buitenlands beleid is levensgevaarlijk, stem op ons, wij doen het allemaal beter. En de Democraten hebben vooral gefocust op abortus is ons afgenomen door het Hoge Rechtshof. Stem op ons, dan gaan wij dat oplossen. Voor de rest was er eigenlijk niet heel veel lijn te ontdekken in de boodschap van Democraten, waardoor ze ook niet als één grote kracht, één grote golf over zijn gekomen. Heel veel mensen hebben gezegd van ja, je zou iets over de economie moeten zeggen. Ja, dat doen ze nu door te roepen dat de economie, als de Republikeinen aan de macht komen, in nog slechtere handen is dan onder de Democraten. Alleen de peilingen geven aan dat burgers juist denken dat de economie bij Republikeinen in betere handen is. Dus dat is een boodschap die heel erg tegen het gevoel van de Amerikanen ingaat. En dat Biden nu punt aan de orde stelt dat Republikeinen die verkiezingsuitslag van 2 jaar geleden niet willen erkennen en de uitslag op voorhand ook niet erkennen van dit jaar. Dat is allemaal een hele gevaarlijke ontwikkeling. Ik ben er ook erg bezorgd over. Alleen het is de zoveelste boodschap in korte tijd en de Amerikanen herkennen die lijn er niet in. En dat maakt de kracht van de Democraten een stuk minder groot.
Ja. Ja.
Mag ik daar wat aan toevoegen? Ja, graag. Want wat mij ook opviel daarbij, naast de punten die jullie al noemden, ik had ook een wat dubbel gevoel bij deze boodschap. Want die waarschuwing, wat Koen ook zegt, die is natuurlijk terecht. Bernard, we hebben het er ook vaak over gehad, dat wij ons ook zorgen maken over wat er allemaal gebeurt in de VS. En hij heeft dus gelijk, kan je zeggen. Maar hij doet dat dan tijdens een campagne-evenement. En vlak voor de verkiezingen, dan komt het toch niet helemaal over. Dan voelt het voor mij toch niet zuiver meer. Je denkt dan toch bij jezelf van ja, deze waarschuwing geven, maar je doet dit ook om mensen naar de stembus te krijgen. En dan wordt het een beetje een verdachte boodschap.
Ja, ja, er zat nog een stukje, dat hebben we niet laten horen. Maar het ging natuurlijk ook over veiligheid, hè, die speech. En dan denken we even aan wat er is gebeurd met de man van de speaker, hè, meneer Paul Pelosi. Die notabene zijn hoofd is ingeramd met een hamer. En hoe speelt dat nou?
Nou, je ziet dat die politieke geweldplegingen links en rechts raken. Hè. Je ziet dat mevrouw Clifford, dat was een democratische afgevaardigde in 2011 beschoten is. Steve Scalise, een republikein, is beschoten in 2017. De rechter Brett Kavanaugh, hè, republikeinse achtergrond, werd door een moordenaar op de stoep bedreigd, die net op tijd in de boeien werd geslagen. Maar het was weer een aanval van links op rechts. Je ziet weer een aanval op Pelosi van rechts op links. Dus dat politieke geweld komt van alle kanten op. Maar belangrijker voor de Amerikanen, voor het gevoel van veiligheid, is dat de criminaliteit in de grote steden enorm aan het toenemen is. En dat mensen ook dat gevoel van onveiligheid echt ervaren. En daar hebben de Democraten de pech dat in de grote steden eigenlijk altijd Democraten aan de macht zijn. En het voor de Republikeinen weer heel makkelijk is om dat ook bij de Democraten in de schoenen te schuiven. En daar hebben de Democraten een heel lastig, hebben eigenlijk geen antwoord erop.
Maar mag ik daar even op inhaken? Want je noemt nu heel duidelijk inderdaad voorbeelden van beide kanten. Maar je kan toch ook wel zeggen dat de afgelopen paar jaar, ook met de bestorming van het Capitool, wat ook wel een heel duidelijk voorbeeld van geweld is, dat het gevaar meer van de rechtse kant komt, van de extremistische kant daar. Dat is ook waar de inlichtingendiensten het meeste voor waarschuwen op dit moment.
Ja, ik heb een iets genuanceerder beeld erbij. Omdat je bijvoorbeeld ook zag na de gewelddadige dood van George Floyd, die zwarte meneer die door de politie eigenlijk is vermoord, dat ook de protesten daarna en die Summer of Love tot heel veel geweldincidenten hebben geleid die weer door progressieve demonstranten in de hand is gewerkt. Dus mijn beeld is dat het genuanceerder ligt dan dat alle geweld van rechts komt. Maar het zichtbare geweld met die kapitoolbestorming, dat kwam inderdaad van links.
Voor de rechterkant.
Sorry Jan.
Oh, sorry. Ja. Nee, ik zeg ook niet dat al het geweld van rechts komt, maar je ziet wel een duidelijke tendens op dit moment. Ik denk sinds de bestorming van het Capitool. En daar waarschuwen ook de inlichtingendiensten voor, dat daar vooral het gevaar zit bij de lone wolves, extremisten aan de rechterkant. Dat is volgens mij wel een duidelijke tendens.
Ja, het zou kunnen. Ik denk zelf dat er nog een factor een rol speelt, dat door alles wat er is gebeurd, ook die bestorming, dat als het ware die white supremacists, die toch altijd een beetje op een afstand zijn gehouden, als het ware carte blanche hebben gekregen om gewoon maar uit hun holen te kruipen. En dat vergroot het gevoel van onveiligheid.
Die groepen zijn wel zichtbaarder geworden. En dat zag je in de periode Trump, dat de Proud Boys bijvoorbeeld prominenter zijn geworden. En de Faith Keepers. En dat zijn ook de groepen die worden geassocieerd met die bestorming van het Capitool. Maar tegelijkertijd heeft Amerika ook heel veel last gehad van die Antifa-demonstranten, die weer extreem aan de linkerkant zitten en ook heel gewelddadig zijn. Dus mijn beeld is dat dat geweld van beide kanten komt. En in alle gevallen even verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat de narrative dat rechts domineert, daar heb ik niet helemaal hetzelfde beeld bij.
Oké, mannen, een vraag. Wat heeft Biden goed gedaan?
Jan, als jij begint, dan denk ik er even over na.
Ja, heel goed. Nou ja, als ik denk dan op de manieren waarop Biden heeft geleverd voor zijn eigen achterban, want zo moet je dat dan maar eventjes waarderen, zeg maar, dat dan schieten de miljarden, de honderden miljarden door mijn hoofd, dat grote coronapakket van 1900 miljard dollar... het grote infrastructuurplan, het geld dat naar Oekraïne is gegaan, dat is iets wat in ieder geval, wat ik onder democraten wel hoor, die vinden dat wel belangrijk. Daar is natuurlijk een wat meer isolationistische kant van de Republikeinen, zijn partij, die zegt van doe dat nou niet, America first, dat geld moet naar ons. Maar er zijn echt wel een paar grote plannen die hij er toch door heeft gekregen. En waar denk ik de nadruk ook wat meer is gaan liggen op het gedoe die het heeft opgeleverd om zover te komen. En ook dat er een beetje water bij de wijn is, of flink wat water bij de wijn is gegaan. Want de ambities waren natuurlijk nog veel groter, waardoor het door democraten niet meer echt als een succes wordt gevoeld. Terwijl het dat eigenlijk wel zijn.
Ja, maar ik denk ook, Amerikanen zijn is een volk van instant gratification. Dus als de president een programma afkondigt, dan moet ik 3 dagen later merken dat het helpt. Ja,
ja, en het probleem voor elke president, dat zag je natuurlijk ook bij de voorgangers van Biden, in all fairness, is dat je toch ook een beetje moet opwarmen in die functie. En je ziet wel dat de binnenlandse productiviteit en wetgeving vaak in de derde en vierde jaar veel, veel, veel nadrukkelijker aanwezig is dan in die eerste 2 jaar. Dus ze worden eigenlijk in de pauze van de voetbalwedstrijd afgerekend op het totaalresultaat. Ik denk wel wat Jan zegt, dat het infrastructuur heel knap is, want ook Trump wilde dat al doen met een vergelijkbaar bedrag, $1,000 miljard ongeveer. Biden heeft dat voor elkaar gekregen met steun van beide partijen.
Dat veel werkgelegenheid gaat dat opleveren.
Ja, en het is voor het land ook nodig. Ja. Dus in dat opzicht is dat, bedoel, je durft in Amerika geen brug over, omdat je toch bang bent dat die instort. En ik denk wel dat het heel goed is dat daar naar wordt gekeken. En tegelijkertijd ook, en daar hebben we ook verschrikkelijk veel direct profijt van, de steun die Amerika aan Oekraïne geeft, maar ook de eenheid die binnen de NAVO nog zichtbaar is, en het voorbeeld wat de Europese Unie daar ook weer aan neemt met enorme overlap. Dat heeft wel, dat is wel op het konto van Biden te schrijven. En wellicht ook door de hele goede medewerkers die hij op dat vlak heeft. Maar was het een puinhoop geworden, dan had iedereen ook op hem gewezen. Dus hij verdient ook de credits dat hij met zijn medewerkers het wel tot nu toe zo heeft weten te dragen. En ook met redelijke steun van de Republikeinen. Dus op zichzelf is dat wel iets waar we heel dankbaar voor mogen zijn, wat echt een prestatie is.
Ja, en dan iets meer in de moralistische sfeer. Maar hij probeert heel erg de verpersoonlijkheid, de verpersoonlijking te zijn van het fatsoen. Het fatsoen is teruggekeerd in het Witte Huis. Dat is een beetje vaak. Ik weet niet of het aanslaat. Wat denk jij, Koen?
Ja, het is natuurlijk een keurige man waarvan je denkt, als hij naast je woont, dat je weinig overlast van hem zult hebben. Ja. En hij pakt in dat opzicht, het is wel een beetje geslepen vos, vind ik. Want hij predikt de hele tijd eenheid en we moeten samenwerken en elkaar de hand reiken. Maar tegelijkertijd negeert hij de Republikeinen op alle mogelijke momenten dat het maar kan. Dus hij doet anders dan dat wat hij roept. En hij heeft met zijn imago, dat vriendelijke, oude, kwetsbare voorkomen, toch het voordeel van de twijfel dat hij wel wil samenwerken. Maar in de praktijk laat hij daar weinig van zien. Maar hij straalt wel die zin zie uit. En hij is natuurlijk een stuk rustiger en bedaarder dan Trump. Dus dat contrast is best wel groot.
Ja.
Ik heb het gevoel wel dat ook Republikeinen negeren hem natuurlijk ook. En op dat punt is hij misschien toch niet helemaal de juiste figuur op het juiste moment. Want hij kan wel zeggen van ik wil samenwerken. En hij probeert dat volgens mij ook wel. Maar ja, hij is toch niet dat bruggenhoofd richting de Republikeinen. Dus op dat punt komt het er ook niet helemaal uit.
Nee. We gaan nog een beetje verder straks praten over wat meer details, maar even een vraagje aan jou, Jan. Jij houdt altijd voor ons de peilingen bij in de Amerika-podcast. Trump won met de steun van de suburbs, kun je zeggen, van de voorsteden. Biden ook, hè, daar komt het op neer. Mm-hmm. Zijn er actuele peilingen uit de suburbs op dit moment?
Ja, dat is wel interessant, want je zou kunnen zeggen dat daar een beetje, daar kijken we altijd naar, ook naar de vrouwen in de suburbs, hè, belangrijke groep, en dat lijken ook wel de ultieme swingvoters, want je zegt het al, die schuiven de hele tijd heen en weer. En nou ja, voor zover dit allemaal wat waard is op dit moment natuurlijk, deze peilingen, je moet het altijd met een korreltje zout nemen, maar je ziet toch weer dat die vrouwen in die suburbs weer een beetje terugswingen naar de Republikeinen. Dat is interessant om te zien, want er werd een paar maanden geleden nog gezegd abortus, hè, dat belangrijke oordeel van het Hoge Rechtshof, hey, dat gaat die groep juist naar de Democraten sturen. Dat zou voor die groep ook extra belangrijk moeten zijn, als je het een beetje zo analyseert. Maar je hebt natuurlijk ook die inflatie die al genoemd is, de veiligheid. Dat is ook juist iets wat in die suburbs erg speelt, waar ze in ieder geval zich erg zorgen om maken. En je ziet dus juist dat ze weer een beetje richting Republikeinen schuiven. Dus goed nieuws voor hun.
Ja. Is het niet gewoon de benzineprijsjes, Koen? Is dat nummer één?
Het grappige van die suburbs is, dat is precies het gebied tussen stad en platteland in. Het zijn de vrije huizen die je van die tv-series kent. En de stad stemt democratisch, platteland stemt republikein, simpel gezegd. En die suburbs, die twijfelen altijd, horen we nu een beetje bij de stad of bij het platteland. Maar hoe dan ook, rijden er bijna geen bussen en zeker geen metro's. Dus die mensen zijn enorm van de auto afhankelijk. Dus die staan elke keer aan de pomp zich er toch over te verbazen dat de benzine 57% duurder is dan toen Biden begon. En die doen ook de boodschappen. Dus die zien ook in de supermarkt dat die volgeladen car opeens veel meer geld kost. En dat hakt er wel in. En dat heeft abortus een beetje naar de achtergrond gebracht bij die groep. En toch economie en inflatie de boventoon laten voeren. Want die dames zijn wel verantwoordelijk voor het huishoudbudget. En heel veel mensen zeggen dat ze toch veel meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat beïnvloedt het stemgedrag.
Ja, ja, dat is het beeld dat jij ook ziet, Jan. Ik kom nog wel eens in die suburbs en ik hoor inderdaad iets van een omslag in republikeinse richting.
Ja, nee, wat Koen zegt, wat jij ook zegt, die auto, dat is daar zo belangrijk. Daar kan je gewoon niet zonder. Dus dat merk je elke week een paar keer. Als je je kinderen naar school brengt en je gaat boodschappen doen. En je moet altijd dan weer tanken. En dat zijn ook de grote SUV's die daar rondrijden natuurlijk. Dus we merken dat echt. En wat mij ook opvalt, een paar van die meer culture war-achtige onderwerpen. He, er is veel discussie over transgenders op scholen. Verbieden van bepaalde boeken. Waar met name conservatieve Amerikanen van denken dat mogen onze kinderen niet zien. Gedeelde wc's, dat soort dingen. Dat speelt in die suburbs, in ieder geval de plekken waar ik ben geweest, spelen die ook heel erg mee. Daar maken mensen zich erg boos om, erg druk om. En dit zijn natuurlijk wel de plekken waar ook mensen met jonge kinderen wonen, schoolgaande kinderen. En die maken zich hier ook heel erg druk om. Terwijl we dat in Nederland denk ik net even wat minder horen.
We praten zo dadelijk verder, onder meer over de positie van Trump en welke staten we nou echt in de gaten moeten houden. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Je zou soms bijna vergeten dat Joe Biden de president is van de Verenigde Staten. Want elke keer weer duikt zijn voorganger op. Al gelooft een meerderheid van de Republikeinen dat hij eigenlijk gewoon nog steeds de wettige president is.
The election was rigged and stolen and now our country is being destroyed. I ran twice, I won twice. And now, in order to make our country successful, safe and glorious again, I will probably have to do it again.
Ja, een typisch Trumpiaans zinnetje, hè, vrienden?
Een beetje insinueren.
Ik ga het doen. Nou ja, ik ga het misschien doen. Hè?
Ja,
zo,
ja,
dat
ja,
is steeds dezelfde truc. Koen, wat denk jij? Gaat hij?
Ik betwijfel het. Hij zal toch zeker willen weten dat hij wint. Omdat hij niet het predicaat loser wil krijgen. En het hangt heel erg van de kandidaten af die hij heeft gesteund en die ook zijn gedachtegoed aanhangen. Hoe sterk die het doen. En je ziet bij een aantal races, bijvoorbeeld in Georgia, dat de senaatskandidaat die heel erg Trumpiaans is op 50-50 staat met zijn opponent, terwijl de republikeinse gouverneur in diezelfde staat met hetzelfde electoraat een procent of 8 voor staat op zijn democratische opponent. En dat laat zien dat Trumpiaanse kandidaten in een republikeinse staat minder populair zijn dan normale republikeinen, als ik het zo kan zeggen. En dat zou bij Trump toch nog wel wat twijfel kunnen brengen of als hij de republikeinse kandidaat is, of hij voldoende staten kan winnen om die presidentsverkiezingen te winnen.
Even voor de duidelijkheid, want dat is een thema. Jan, dat ben je met me eens, denk je. Dat hebben we op deze manier nog niet aangevlogen, zo gezegd. Je zegt dus, er zijn vooral in republikeinse staten republikeinse stemmers die twijfelen aan de Trumpiaanse politiek.
Ja, waar je ziet dat een traditionele republikeinse kandidaat voor één functie gaat en een Trumpiaanse kandidaat voor de ander, dan kan de een voor gouverneur gaan, de ander voor senaat, dat de traditionele republikein het in die typisch republikeinse staten veel beter doet, in de peilingen tenminste, dan de Trumpiaanse kandidaat. Ja. En dat kan wel een indicatie zijn dat de republikeinse kiezers toch zeggen van nou, als we de keuze hebben, dan toch liever de ander. En dat je een risico loopt als je met een Trumpiaanse kandidaat en straks met Trump zelf de verkiezingen weer ingaat. En dat zal Trump moeten afwegen.
Ja, Jan, het herinnert me aan iets waar we het een tijdje geleden over hebben. Moet je dan maar even vertellen, want jij hebt nogal wat door, ik zal maar zeggen, republikeins terrein gereisd de afgelopen tijd en ook gesproken met republikeinen. Hoe voelen de mensen over deze kwestie als jij met ze praat? Herken je wat Koen zegt?
Ja, wel. Maar, ja, zeker. Want je hebt de wat meer gematigde republikeinen, klassieke republikeinen misschien. Hè, een beetje de Bush-achtige republikeinen, die zijn er zeker wel. Alleen wat het probleem daar een beetje bij is, die hoor je gewoon veel minder. Dus daar hebben we het daardoor ook veel minder over. Maar er zijn genoeg voorbeelden. Ook zelfs bijvoorbeeld een Brad Raffensperger, hè, die man in Georgia, die opstond tegen Trump eigenlijk. Toen hij probeerde met dat telefoontje de verkiezingsuitslag daar te veranderen.
Ja, van doe mij alsjeblieft nog even 11.500 stemmen.
Ja, precies, ja. Precies. En dat alsjeblieft, dat zat er niet bij. Nee. Maar die doet het gewoon heel goed. Terwijl je dan zegt van wauw, dat gaat eigenlijk een beetje tegen zo'n trend in. Dus dat klopt inderdaad. En wat mij opviel, was ook juist hoe hard de echte Trump-supporters zich laten horen. En hoeveel meer je die ook hoort. Omdat die gewoon veel meer overtuigd zijn. Die zijn ook gefrustreerder. Daar zit veel meer energie achter. En daar zit echt ook wel een soort cyclus in, zeg maar. Hoe dat werkt en hoe dat naar buiten komt. Want bijvoorbeeld in Arizona, daar was ik vorige week. Die mensen daar, die horen dan van Trump en van Carrie Lake. Dat is de belangrijke kandidaat voor gouverneur daar. Hè? Echt een soort Trump-kloon bijna. En dan doe ik er eigenlijk een beetje tekort. Ze is in sommige zinnen is ze gewoon beter dan Trump. Is ze slimmer. Maar dan horen ze van die mensen, verkiezingen die zijn gestolen. Juist ook in Arizona. Hier is een heleboel misgegaan. Het is echt helemaal allemaal ellende hier eigenlijk met de verkiezingen. Trump had gewoon moeten winnen. En dat gaat gewoon weer gebeuren. Dus hier moeten we wat aan doen. En daar zit vaak dan ook wat subtiels in die boodschap. Dat het een beetje weer dat impliciete van dat ze het niet letterlijk hebben gezegd, maar dat wel iedereen meteen weet wat ze bedoelen. En dan worden ze via websites en groepen op internet, Telegram groepen, worden ze dan opgeroepen om bijvoorbeeld stembussen te beschermen. Dat gebeurde ook bijvoorbeeld gewapend toen ik daar was dit weekend. Heb daar ook een nachtje staan posten. En dat zijn dan, dat klinkt heel heftig, hè? Gewapende mensen bij een stembus die bang zijn dat er 's nachts allemaal fraude wordt gepleegd. Maar dat zijn hele normale mensen, vaak gepensioneerd, want die hebben de tijd. En die staan je ook, stonden heel vriendelijk te woord, maar lieten wel eventjes hun wapen ook zien. En wat ik dan van hun hoor is echt broeiende frustratie over 2020. Het eindigt dan echt een beetje in van die 6 januari-achtige praat van de bestorming van het Capitool. Dus je hebt inderdaad die gematigde republikeinen, maar de mensen die je hoort, die overal zijn en die hun frustratie laten blijken, dat is juist die extremere groep.
Ja. We hadden het straks over Biden die op sommige campagnebijeenkomsten bij wijze van spreken eigenlijk niet welkom is. Doet u mij dan maar Obama, hè? Zoiets, een beetje. Koen, mm-hmm. Zie je hetzelfde verschijnsel ook wel onder republikeinse campagnes?
Nou,
ik bedoel wat Trump betreft dan, hè?
Ja, nee, het aardige is, Trump komt altijd onuitgenodigd langs. En wat je in Nederland ziet is dat een politieke partij centrale hele campagne organiseert om verkiezingen te winnen. En in de Verenigde Staten wordt de campagne eigenlijk, zeker bij die midterms, door de kandidaten zelf georganiseerd. Dus als Trump zegt, ik ga een rally organiseren in deze staat en ik huur een stadion en ik maak bekend dat ik daar kom en het stadion zit vol. Ja, of mensen nou op mij zitten te wachten of niet, ik kom. En die republikeinse kandidaten die weten dat Trump zo'n verschil kan maken in de opkomst onder die achterban, die sluiten zich daar dan deemoedig bij aan. En Trump heeft zich ook op die manier helemaal opgedrongen. Er is niemand die hem heeft gevraagd. Althans niet om zo'n centrale rol te spelen. Maar hij organiseert een rally. Hij verwacht dat de anderen er zijn. Die komen dan ook. En op die manier dringt hij zich op. Ik weet niet of Biden dat vermogen heeft, maar Trump weet wel de republikeinse kiezers zo te mobiliseren en te motiveren dat die kandidaten het eigenlijk zien als een gemiste kans. Als Trump niet langskomt of als zij zich daar niet laten zien.
Ja, Het is een hele lastige, omdat het is misschien beter als je het niet doet. Maar je moet het wel doen, want anders dan krijg je die menigte niet mee. Het is lastig, hoor.
Als je gematigde republikein bent, dan hoop je maar dat Trump jouw staat overslaat, omdat hij bigger fish to fry heeft. Maar als Trump langskomt, dan ben je bijna gedwongen, als je de achterban niet wilt teleurstellen, om dan toch maar je gezicht uit te laten zien.
Ja, hey, Jan, de man van de peilingen. Hoe staan de Trumpisten er in de peilingen voor?
Ja, die doen het over het algemeen toch vrij prima, hoor. Maar het is wel zo dat je ziet dat er een paar... het zijn wat onhandige kandidaten die ertussen zitten. Dr. Oz, die bekende tv-dokter die in Pennsylvania... hij komt niet uit Pennsylvania, maar daar probeert hij een senaatszetel binnen te halen. Er was echt een kandidaat van Trump. Die wilde dat hij als bekende Amerikaan die rol op zich zou nemen. En ik merk daar niet echt heel groot enthousiasme bij de stemmer in Pennsylvania. En je ziet daar in de peilingen dat heel dicht bij elkaar zit. En daar zit dus ook de keuze voor de kandidaat die door Trump zo gekozen is. Niemand spreekt Trump op zo'n moment tegen. Dat werkt dus ook niet altijd. En hetzelfde zie je ook in Georgia, waar die Herschel Walker, een oud voetbalspeler, wat echt een held is in Georgia. Iedereen kent hem daar. Dat is een soort Johan Cruijff, maar dan nog groter daar in die regionen. Maar het is niet een hele sterke kandidaat. En er zitten allerlei schandalen die aan hem kleven en die steeds maar weer naar boven blijven komen. En dus daar zie je ook dat juist deze twee sleutelstaten voor de Senaat, dat er twee Trumpisten zitten, door Trump handpicked, en die het toch niet echt heel goed doen. Het is heel spannend.
Ja, dat veelzeggende ook met dat voorbeeld van Pennsylvania, een staat waar nu een republikeins senator in Washington voor zit, en die heeft gezegd, ik kom niet meer terug, ik stop ermee. Dus die zetel is open.
Dat er niet 34, maar 35 zetels worden gekozen in de Senaat.
Ja, 34 plaatsen van 33. Maar dat is dus die ene zetel. En het grappige is, daar is dus die televisiedokter Mehmet Oz, Dr. Oz, zoals Amerikanen altijd liefkozend zeggen, genomineerd. Een hele controversiële kandidaat, want die heeft ook allemaal van die wonderpillen aangesmeerd op televisie, waarvan iedereen zegt, daar heb ik helemaal niks aan gehad. Maar de Democraten hebben een opponent gemobiliseerd die voor de zomer een hersenbloeding heeft gehad. Die nauwelijks kan praten, niet uit zijn woorden komt, heel erg low-key campagne voert. Dus de Democraten doen er ook wel alles aan om deze Dr. Oz toch nog een kans te geven. En zelfs dan weet Oz in zo'n campagne nipt tegen 50% te scoren in peilingen. Dus het zijn ook wel zaken die ook door de Democraten verschrikkelijk onhandig worden aangepakt, met een hele grote gevolgen hebben in Washington voor Biden.
Ja, maar waar we het dan over die boomlange meneer John Fetterman.
Ja.
Die hersenbloeding, geloof ik, heeft gehad, een beroerte.
Ja.
Hadden ze die nog kunnen wisselen? Ik stel het maar een beetje als een sportvraag, maar was de procedure al te ver?
Ja. Nee, het was eigenlijk, ik denk dat was, het had geloof ik in augustus nog gekund. Maar dan is het ook een soort politieke zelfmoord eigenlijk. Hè? Want welke kandidaat moet het dan gaan doen? Dat is eigenlijk niet de eerste keus, dat weet dan iedereen. En op dat moment, en dat is een van de dingen die verder mijn campagne, dat hebben ze niet. Ze hebben het slim voor zichzelf gedaan, maar niet het slimste voor de campagne en voor hun eigen kansen, denk ik. Ze hebben het steeds een beetje geheim gehouden eigenlijk. Niet zo transparant zijn ze geweest over hoe het met die Fetterman nou echt ging. Waardoor het dus een paar weken geleden bij zo'n debat, waarbij heel Pennsylvania die Fetterman voor het eerst weer eens een keer zag. En dan valt het toch een beetje tegen. Dan zie je dat iemand, dat is ook normaal. Je moet herstellen van zoiets en dat kost tijd. Maar dan zie je niet een hele gezonde, fitte man die ad rem kan reageren. En wat Koen inderdaad zegt, dan het is een beetje tegen de Dr. Oz, die ook niet zo sterk is. Het is een beetje, wat zeg je dan, de lammen tegen de blinden? Dat gevoel een beetje.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Jan en ik praten met Amerikanist Koen Petersen. Nog even één ding, want we gaan praten nu al een beetje over de leukste en de interessantste staten, swing states. Even voor de duidelijkheid, Jan, bij verkiezingen gaat het meestal maar om 8 tot 10 staten, want de rest staat van tevoren vast, hè?
Ja, inderdaad. Want voor het Huis van Afgevaardigden, daar komen alle staten. Er zijn de verkiezingen. Nou, voor de Senaat maar gedeeld. En dan heb je nog de gouverneurs. En daar zijn zoveel races. Maar uiteindelijk zijn er zoveel plekken die zo duidelijk republikeins of zo duidelijk democratisch zijn, dat het eigenlijk helemaal geen wedstrijd is. En dan komen er een paar uit die echt belangrijk zijn. Waarvan we net dus Pennsylvania eigenlijk al een klein beetje behandeld hebben.
Ja.
Dr. Oz tegen Fetterman. En die is ook heel belangrijk, omdat hij de meerderheid in de Senaat kan bepalen. Maar bijvoorbeeld ook Georgia, wat al even kort voorbij is gekomen, Arizona, Ohio, Nevada. Dat zijn allemaal staten, dat is waar iedereen naar kijkt.
Even kijken.
Misschien
pak Ohio er even uit.
Ja,
want dat is altijd, dat is altijd, voor mij is dat al, ik heb altijd de idee, wij praten altijd over Florida, daar komen we direct ook nog over te praten. Maar ik heb altijd de indruk dat Ohio echt uiteindelijk de doorslag geeft. Zo helemaal in het midden liggend van de Verenigde Staten.
Does Ohio, does the nation, toch?
Ja, ja.
Ja, wat je bij Ohio ziet, is precies wat Jan zegt. Dat bij presidentsverkiezingen in ieder geval Ohio ook altijd meestemt met de winnaar van de verkiezingen, behalve de afgelopen keer. Maar het wordt altijd een beetje gekscherend de octopuspal genoemd van de Amerikaanse verkiezingen. Dat wat Ohio aanwijst, dat is meestal ook wat het land aanwijst. En daar zie je dus een gouverneur die 17% punt voor staat op zijn democratische opponent. En een senaatskandidaat, J.D. Vance, een schrijver die zijn jeugd in een totale achterstandssituatie op een prachtige manier heeft beschreven. Een bestseller, daar is die man ook verschrikkelijk beroemd mee geworden. Jonge gast, halverwege de 30. Ja,
heel Billy Elegy, hè?
Heel Billy Elegy. Heel aandoenlijk, tenminste een aangrijpend boek. Die is helemaal op de Trumpiaanse toer gegaan en die weet daar dus 1,5% voorsprong te nemen op zijn democratische opponent in een in essentie toch wel republikeinse staat, terwijl de gouverneurskandidaat 17% voor ligt op zijn democratische opponent. En dat laat opnieuw weer zien dat een Trumpiaanse kandidaat een stuk controversiëler is en mensen toch meer moeite hebben om daarop te stemmen dan op een wat meer mainstream republikein in zo'n geval.
Ja. Ja.
Ja, wat bij die fans denk ik ook lastig is, want dat is wel een heel interessant figuur. En dat boek, dat was een bestseller. Dus het is echt een bekende Amerikaan ook. Is verfilmd ook. Maar tegelijkertijd, het gevoel dat ik er ook een beetje bij krijg, het komt niet altijd even authentiek over. Juist omdat hij vol op de Trump-train is gestapt. Dat heeft hij pas later gedaan. In het begin was hij nog anti-Trump. En hij is inmiddels loaded. Hij heeft heel veel geld, heel succesvol. En dan krijg je niet meer echt het gevoel dat die oude JD-fans uit het boek, dat nog de JD-fans van nu is. En dat speelt dan volgens mij ook een beetje mee.
Ja. Nog even, Florida. Het wordt ook altijd genoemd als een van de belangrijkste staten. Is het natuurlijk ook. Mijn indruk is dat daar twee dingen gebeuren. Eén, het kleurt bloedrood. Dus het wordt echt helemaal republikeins. En je hebt een gouverneur daar, Ron DeSantis. En dat is echt de enige echt serieuze concurrent van Donald Trump. Toch, Koen?
Ja, voor de presidentsverkiezingen wordt hij inderdaad in peilingen na Trump als best scorende republikein onder de republikeinse achterban aangewezen. Hij wordt ook wel de Trump genoemd met meer gevoel voor menselijke interactie en iets meer sociale intelligentie. Hij is halverwege de 40, heeft in het Huis van Afgevaardigden gezeten en is met steun van Trump met zijn hakken over de sloot 4 jaar geleden gouverneur van Florida geworden. En wat voor Trump heel vervelend is, is dat Trump inmiddels Florida als een officiële thuisstaat heeft gekozen met Mar-a-Lago, waar hij woont, weg uit New York. En dat onder Floridiaanse republikeinen deze DeSantis populairder is dan Trump. Dus als je aan mensen in Florida vraagt wie moet de republikeinse presidentskandidaat worden, dan zeggen meer mensen dat het DeSantis moet zijn dan Trump. En dat doet Trump verschrikkelijk veel pijn. En je ziet dat DeSantis de hele tijd het midden probeert te houden tussen inhoudelijk heel erg dicht bij Trump te zitten zonder hem te omarmen. En toen die Mar-a-Lago inval was, dat huis van Trump werd binnengevallen door de FBI, heeft DeSantis niet gezegd Trump is onschuldig, wat heel veel andere republikeinen wel hebben gedaan. Maar die is vooral op het proces van de FBI kritiek gaan uiten, zonder dat hij zich heeft uitgelaten over de vraag of Trump schuldig was of niet.
Dus inhoudelijk blijft hij er even van weg.
En dat geeft aan dat hij die Trump niet durft te omarmen, maar ook niet die achterban bruskeert door Trump te beledigen of aan te vallen.
Ja.
En ja, die houdt zijn kruid droog. En mijn verwachting persoonlijk is dat zelfs als Trump zich kandideert, dat ook DeSantis een gooi naar het presidentschap zal doen, omdat DeSantis nu door allerlei discussies waarin hij centraal staat relevant is in die Amerikaanse politiek. En als hij 4 jaar wacht, kan hij een van de vele vergeten kandidaten zijn. En ik denk dat hij te ambitieus is om die kans aan zich voorbij te laten gaan.
Ja. Ja, dat doet hij ook heel slim, denk ik. Hij zit precies op dat lijntje ertussen. Ja. En Bernard, jij bent ook vaak in Florida te vinden. Hè? Het is misschien, ik ben wel benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Ik vind het een gekke staat ook namelijk. Want het is een swing state.
Ja.
Maar aan de andere kant is zo'n DeSantis daar mateloos populair.
Ja.
Het is toch ook wel een staat van grote tegenstelling.
Ja, maar dat heeft ermee te maken dat je hebt twee soorten Floridianen. Dat zijn, ik zal maar zeggen, de autochtonen. En een enorme hoeveelheid allochtonen. En dat zijn bijna allemaal mensen die uit de Noordoostelijke staten daarheen zijn verhuisd vanwege het klimaat.
Pensionado's,
maar ook vaak mensen die nog in de kracht van het leven zijn. En je ziet bijvoorbeeld een stad als Fort Lauderdale, dat was 30 jaar geleden een dorpje. En dat is nu een grote bloeiende stad. En in dat gedeelte, dus Miami en Dade County en zo, dat was altijd blauw. Meestal was dat de uitzondering in die grote staten. En omdat het een groot gebied is, kon dat nog wel eens de doorslag geven in de democratische richting. En dat is nu weg. Ook dat gedeelte is echt helemaal om en republikeins. En zeker pro-DeSantis, hoor ik van mensen die daar wonen.
En je hebt natuurlijk een hele grote groep Hispanics die uit Cuba komen, die van oudsher toch al wat sceptisch waren over linkse partijen, maar Rooms-Katholiek zijn, vaak veel meer aansluiting hebben bij die culturele agenda tegen abortus van de Republikeinen. En je ziet dus ook dat het aandeel Republikeinse stemmers onder die Hispanics ook heel erg groeit. En dat is voor zo'n grote groep in zo'n belangrijke staat ook een factor wat de Republikeinen nog wind in de zeilen geeft.
Ja.
Als ik daar nog even kort op mag aansluiten, want ik was ook in het grensgebied in Zuid-Texas, en daar zitten ook veel van die conservatieve Latino's. En daar zie je hetzelfde gebeuren. Dat zijn mensen die altijd democratisch kozen. Dat was traditioneel. Dat gebeurde al generaties zo. En je ziet daar dat ze en geïrriteerd zijn over de economie, zoals elke Amerikaan. Maar ook dat bijvoorbeeld immigratie, dat ze daar heel boos over zijn. Want daar in dat grensgebied, waar die grote muur, die grote hekken ook staan, daar merken ze de gevolgen daarvan, criminaliteit. En die voelen zich echt in de steek gelaten door democraten en ook niet serieus genomen.
Nee.
En ik denk dat daar iets gebeurt wat daar in Miami-Dade gebeurt. Dat gebeurt daar ook in Texas, in gebieden die heel democratisch waren.
Ja. Het zijn natuurlijk ook allemaal mensen die helemaal via de legale weg naar Amerika zijn gekomen ooit.
Precies, ja.
En hun best hebben gedaan en belasting betalen en hun kinderen netjes naar school sturen. En die denken, en dan komt er zo'n stelletje sloepers de grens over en daar moet ik plaats voor maken. Dus daar hebben ze het best over in.
Denken ook op hun eigen plekje.
We hebben nog een minuut. Hier komt één vraag. Ik weet hem niet, maar jullie hebben ongetwijfeld het antwoord. Jan, zodra de Republikeinen de macht hebben en het nieuwe congres wordt geïnstalleerd, begin januari, komt er dan een impeachment tegen Biden?
Poeh, ze hebben het al beloofd, hè? Dus op dat punt zeg ik ja. En sowieso gaan we een heleboel impeachments krijgen, denk ik. Ook richting ministers en een heleboel onderzoeken, heel veel gedoe.
Ja, en jij, Koen?
Ik denk het niet, omdat de Republikeinen hebben gemerkt dat toen zij Bill Clinton over de Monica Lewinsky-affaire hebben geïmpeached, dat ze daar uiteindelijk veel meer schade van hebben gekregen dan dat ze de baat bij hebben gehad. En ze hebben inhoudelijk zoveel in te halen op het gebied van wetgeving om Biden de voet dwars te zitten. Dat mijn inschatting is dat ze daarop zullen focussen, ook als ze een opening naar 2024 willen hebben. En niet de boel zullen afleiden met een impeachment, maar de Republikeinen zijn heel divers en ik durf er geen garantie op te geven.
Nee, en je hebt het nou over de Monica Lewinsky-affaire en die impeachment. Dat heeft Clinton met exact 1 stem gehaald. Dus als de Republikeinen echt boos willen, misschien dat ze nu denken, nou, die ene stemverschil, dat komt dit keer wel goed.
Ja, maar je ziet wel dat de partijscheiding in de Senaat, waar je een 2/3 meerderheid nodig hebt voor het daadwerkelijk afzetten van de president, ja, die gaan ze niet krijgen als de Senaat zo verdeeld is als nu en ook na de verkiezing de verwachting is. En de electorale schade die de Republikeinen hebben gehad direct na die impeachment was zo, dat ik niet denk dat ze op zo'n korte termijn de vingers opnieuw eraan willen branden. Maar je weet het nooit.
Nee.
Ja, en iets starten is iets anders dan het afmaken. Dat hebben de Democraten ook alweer laten zien.
Ja, precies, zo is het. Goed. Dank, Amerikanist Koen Petersen. Dank Amerika-correspondent Jan Posma vanuit Washington. Jan, jij en ik gaan zo dadelijk weer een nieuwe Amerika-podcast opnemen. Dus dan komt er nog veel meer. De luisteraar is van harte uitgenodigd om ook dat te volgen. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.